Hallo, ik ben Anouk Bloemers.
En ik ben Lisette Snippen.
En je luistert naar de podcast van de Stiefacademie Nederland.
Nou, Lisette en Anouk, wat vind ik het super fijn dat wij eindelijk die podcast met elkaar opnemen. Ja. Daar hebben wij het al heel lang over.
Ik vind het ook heel erg leuk.
Ja, het is echt heel gaaf. Nou, hoe dit eigenlijk begon is dat wij, nou ja, we gaan sowieso vertellen hoe wij op elkaars pad kwamen. Maar hoe het begon met het idee om een podcast op te nemen was dat wij heel veel keukentafelgesprekken met elkaar hebben gevoerd. En eigenlijk elke keer zeiden, goh, had hier een microfoon bij gezet en het was een top podcast voor anderen om te horen. En nou, nu doen we het gewoon. We zitten gewoon aan de keukentafel bij Lisette thuis en we gaan het gewoon doen. Voor het eerst ook dat we met z'n drieën spreken. Ik spreek normaal altijd maar één persoon, dus jullie mogen een microfoon delen. Dan gaan we eens even kijken hoe dat gaat. En ik begin altijd met de vraag, waar kom jij vandaan? Want dat wil ik aan jullie allebei stellen. Nou, Lisette begint, zie ik.
Nou, waar kom ik vandaan? Nou, ik kom uit Zeist. Uit een gezin met een vader en een moeder en twee zussen. Mijn oudste zus is mijn halfzus. Zij heeft een andere vader. En ik ben toch wel echt de jongste. Een beetje de vlierenfluiter die niet zozeer de verantwoordelijkheid pakt. Daar heb ik mijn twee oudere zussen voor. En wat wil je nog meer weten?
Nou, hoe was je gezin van herkomst?
Hoe was mijn gezin? Nou, op zich hadden wij wel een gezin wat veel plezier maakte. Veel van sport hield, van leuke dingen doen met vrienden, gezelligheid bij ons thuis. Op zich ook wel een goede band tussen mijn zussen en ik, al zijn we echt heel erg verschillend. En we gingen daardoor ook wel allemaal onze eigen gang. Ja. Ja.
En er was dus al een meisje geboren die bij je vader hoort. Klopt dat?
Nee, die hoort bij mijn moeder.
Oh, die hoort bij je moeder.
Ja, dus zij heeft een andere vader. En mijn middelste zus en ik hebben dezelfde ouders. Die hebben dezelfde vader en de moeder. En mijn oudste zus, die woonde wel fulltime bij ons. Ah, dus, ja. En wij zagen haar vader eigenlijk bijna nooit.
Nee,
dus het voelde voor mij eigenlijk heel lang als gewoon een hele zus en nog steeds.
Ja, ja.
En dat heeft het denk ik ook daarmee te maken dat ze gewoon fulltime bij ons was. En ik wist het ook pas toen ik denk een jaar of 13 was.
Ah, en had je het nooit eerder door dat je vader wel jullie vader was, maar niet die van haar?
Nee, ik heb het echt nooit eerder doorgehad. En ik geloof dat mijn middelste zus mij dat op een gegeven moment vertelde. Of een soort van uitverbazing. Wist je dat niet?
Ja. Ja.
Nee, dat wist ik niet. Dus het was wel een onbesproken onderwerp. Ja. En dat komt ook doordat zij gewoon mijn achternaam heeft. Dus al op jonge leeftijd, en daar heb ik geen bewuste herinneringen meer aan, heeft zij ook de naam van mijn vader overgenomen.
Ja.
En ik denk zelfs dat hij haar geadopteerd heeft. Of ik weet eigenlijk niet eens hoe dat zit.
Oh, nou, dat is wel interessant om eens uit te zoeken.
Ja.
Systemisch gezien natuurlijk ook wel. Goh, hoe zit dat dan?
Zeker, zeker. En ik heb tot mijn achtste woonde ook mijn oudste zus bij ons in huis. Maar zij is 10 jaar ouder en zij is toen het huis uitgegaan. Dus ik heb ook lange tijd met mijn middelste zus thuis gewoond. En toen ik een jaar of 16 was, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En ja, toen was mijn middelste zus ook al het huis uit. Dus dan heb ik ook nog een tijdje met mijn moeder gewoond.
Oh, dus jij was de laatste thuis en toen gingen je ouders scheiden?
Ja, ja. Toen was dus mijn oudste zussen waren al weg.
Ja. En hoe was dat voor jou? De scheiding meemaken van je ouders? Grote vraag.
Een hele heftige periode geweest. Ja, ook omdat we zouden het nu een vechtscheiding of een complexe scheiding noemen. Ik denk niet dat het toen al zo heette. Maar die hebben behoorlijk gevochten. Dus ik heb ook een tijdje mijn vader niet gezien. Weinig. Dus ja, er is wel heel veel gebeurd in die periode. Maar dat komt misschien zo nog wel terug.
Ja. En dan als we even sprong maken in de tijd. nu?
Nu.
Waar zit je nu? Wat is je leefsituatie en wat doe je voor werk bijvoorbeeld?
Ja. Nou, ik heb 2 kinderen. Luca en Olle, een meisje van 10 en een jongetje van 8. En ik ben niet meer met de vader van Luca en Olle. We zijn 5 jaar geleden gescheiden. Ik zeg altijd, ik voldoe perfect aan de statistieken. Want je hebt meer kans, hè, als je zelf gescheiden ouders hebt om zelf ook een scheiding mee te maken. Nou, mijn oudste 2 zussen, die hebben allebei op jonge leeftijd hun grote liefde gevonden en zijn nog steeds bij diegene.
Dus maar jij moest de statistiek even recht trekken.
Die de statistieken heeft recht op. En ik heb intussen een hele leuke nieuwe man met wie ik ook samenwoon. Dus hij is de stiefvader, of hij zegt liever zelf bonusvader van mijn kinderen. En ik heb zo'n beetje 50-50 co-ouderschap met mijn ex. Wat vrij goed gaat.
Ja. Mooi. Ja. En je huidige partner heeft geen kinderen, hè?
Die heeft geen kinderen.
En samen hebben jullie ook geen kinderen.
Nee, gaat ook wel voor niet meer gebeuren.
Voor het verhaal wel belangrijk om het even te vertellen. Ja. Ja. Oké, nou kan op van alles wat dieper ingaan. Maar...
Ja, en wat ik verder doe... Ja, ik werk sinds kort in de jeugdhulpverlening. Als ambulant ouderbegeleider. Dus ik kom veel bij gezinnen thuis. Ook veel gescheiden gezinnen. Ook samengestelde gezinnen. Omdat dat nou ook eenmaal een groot deel van de doelgroep van jeugdzorg is. En ik ga me ook wel meer en meer... Ja, toch ook professioneel met mijn eigen thema bezighouden. En meer ontwikkelen richting begeleiden van complexe scheidingen. En hoe je dan toch ook nog een goede ouder kunt zijn.
Zo, mooie missie.
Ja, zeker.
Ja. Nou, dankjewel. Er komt vast nog veel meer aan bod. Dan gaan we even naar Anouk. Anouk, waar kom jij vandaan?
Ik kom uit het mooie dorpje Hattem. Stad Hattem. Ik kom, het beseffend, terwijl jij aan het praten was, dacht ik... En terwijl die zit aan het praten was, besef ik dat ik uit een enorm traditioneel gezin kom. Met een vader en een moeder en 2 oudere broers. En ik ook, het kleine jongste meisje.
Gezellig.
Misschien heeft het wel wat te maken met het werk waar ze onderzoek naar doen. Ja. Jongste dochters of die dit werk meer gaan doen. En ik bedacht me eigenlijk van dat eigenlijk iedereen... Dus ik dacht dat ik eigenlijk gewoon heel weinig scheidingen in mijn... leven had meegemaakt. Of tussen in mijn omgeving, zeg maar. Omdat ik zo uit zo'n traditioneel gebeuren kom. Maar ik besef eigenlijk dat een goede vriend van mij al vroeg zijn ouders gingen scheiden. Maar zijn ook wel weer teruggekomen bij elkaar. Een vriendin. Maar dus het was niet echt een onderdeel van mijn leven. Totdat ik zelf ging scheiden.
Ja, dus je ouders zijn altijd bij elkaar gebleven.
Ja, altijd bij elkaar gebleven. Gewoon heel erg zoals het hoort.
Ja.
Vader die hard werkte en moeder die voor de kinderen zorgde.
Ja.
En traditioneel zou ik het noemen.
Ja. Ja. Dus jij doet de statistiek eigenlijk geen recht.
Nee.
Nee. Maar vertel eens in welke situatie je nu zit.
De situatie waar ik nu in zit is dat ik 8 jaar geleden bij mijn jeugdliefde... Wij zijn uit elkaar gegaan 8 jaar geleden. En hij is de vader van mijn 3 prachtige kinderen, die nu 17 en 14 en 10 zijn. En ik ben toen samengekomen met mijn nieuwe liefde, Evert. En hij heeft ook 2 kinderen, van 14 en van 12. Dus we hebben een echte patchwork family, waarbij het echt heel mooi in elkaar past. En de kinderen kenden elkaar al goed. En die hebben het heel fijn met elkaar. Maar wel met alle uitdagingen natuurlijk die een samengesteld gezin met zich meebrengt. En daarom ben ik ook volgens mij dit werk gaan doen. Volgens mij zijn we allemaal dit werk gaan doen.
Volgens mij ook. Ja, ja.
Natuurlijk mee te maken hadden. Maar we hebben ook een co-ouderschap. Dus de halve week bij onze ex en de halve week bij ons. Waarbij wij heel duidelijk hebben gekozen om de kinderen, het ene weekend mijn kinderen bij ons te hebben en het andere week zij kinderen bij ons te hebben. En dat heeft te maken met dat ik gewoon niet zo heel leuke moeder word als we met z'n 7e zijn. Want dan ga ik echt meer in de politie de rol dan in de moederrol die ik veel leuker vind.
Want dan zijn het er te veel, is
ja,
dat het?
Ja, dan heb ik geen overzicht meer en dan ga, ja. dan ga ik heel erg goed controleren. En dat is niet aangenaam. voor mij niet en voor hun niet.
Dit is voor mij nieuw, wat wel heel erg leuk is.
Ja, ja.
Maar heb je dan wel één vaste dag dat je wel met z'n allen bent?
Of? Ja, dus we zijn op woensdag, donderdag, vrijdag zijn met z'n allen.
Dus dan ben jij niet dan, zo leuk?
Nee, nou ja, nee, ik ben niet altijd heel... Maar dan zit ik meer op de op het strenge... Ja, ik, en dat is dus ook wel, want dat speelt, wat er nu ook speelt, is dat er, ik ben een paar jaar geleden ben ik alleen met mijn kinderen op vakantie gegaan. Zijn we naar Thailand op reis gegaan en dat vonden mijn kinderen ook heel fijn. Dus, maar er zit ook een soort loyaliteit en schuldgevoel op, ja, wanneer ben je dan een heel gezin en moet je dan altijd alles met elkaar? Dus dat soort thema's dat vind ik wel ingewikkeld en dat kom ik ook heel veel in mijn praktijk tegen.
Want vertel eens even over je praktijk. Ja, gaan we zo door op dat andere stuk, want dat vind ik ook wel interessant.
Ja. Ik ben relatietherapeut, werk veel met EFT en ik werk daarin veel met samengestelde gezinnen. Omdat de dynamiek binnen samengestelde gezinnen zo ingewikkeld is en of je nou als nieuw partner geen kinderen hebt of ook kinderen hebt, je komt in een dynamiek terecht die gewoon totaal anders is dan in een kerngezin. En als mensen dat niet weten, gaan ze doen alsof ze dan wel een gezin moeten zijn. Terwijl op het moment dat dat losgelaten wordt, komt er wat meer
dan
rust.
Dan komt er rust, ja.
Ook heel ingewikkeld, omdat het verlangen vaak heel groot is. Want er is vaak ellende geweest, hè? Of je nou een partner is overleden of gescheiden. Dus ik kom het ook heel veel tegen in mijn werk. Dat het verlangen is zo groot, en ik herken dat zelf ook heel goed, moet ik zeggen, om weer dat nieuwe gezin te hebben, daar een strikje om te doen. Ja. En zeggen, oké, en nu is alles weer goed. En kinderen, dit geldt ook voor jullie. Ja. Nu is het weer goed.
Ja.
En, terwijl en, juist dat gaat heel veel in de voorzaak.
Ja, precies. En wat ik ook heel erg merk, is dat ook dat de beeldvorming in de maatschappij is. Van oké, nou, die ellende is achter de rug. Ze hebben een nieuw gezin. Nu gaat het weer goed.
Iedereen kan opgelucht ademhalen.
Ja, en eigenlijk, precies. Eigenlijk begint er dan eigenlijk een heel nieuw veld, een heel nieuw systeem, waarin wij in ons werk juist van alles tegenkomen. En nou ja, en de cijfers liegen er niet om. Ik bedoel, 2 op de 3 samengestelde gezinnen die redden het niet. Dus het is gewoon ingewikkeld. Want kom maar eens voor de 2e keer aan je ouders vertellen, het lukt weer niet, weet je wel? Dus er ligt best een druk op en er is een beeldvorming. En nou ja, als je al met zo'n zware taak begint, dat is toch best wel pittig.
Nou, en ik denk dat die ruimte maken voor de rouw, hè, voor de kinderen, dat het gewoon niet meer die eenheid is waar ze zo naar verlangen. Voor een nieuwe partner die geen kinderen heeft, dat ideaal plaatje van Dat verliefde gewoon met z'n tweeën willen zijn. Eigenlijk, hoezo zou het op met die kinderen? Die moet ook rouwen. Eigenlijk heeft iedereen zoveel rouwtaken. En als daar maar ruimte voor gemaakt wordt. Maar dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld. Want je bent ook verliefd. En je wil eigenlijk ook dat het allemaal maar leuk en gezellig is.
Vertel nog eens even verder over wat je zei. Dat je apart op vakantie bent gegaan. En hoe dat is. Want dat vind ik ook wel een mooie constructie die ook wel een beetje, als je het hebt over denken vanuit een gezin, is dit een andere route die jullie nemen?
En ik moet zeggen, ik vind op vakantie gaan met z'n zevenen ook echt te gek, hoor. Dus het is niet dat het is voor mij, ik vond het zo mooi dat hoe mijn kinderen het op een gegeven moment noemden naar mijn partner. Het is niet dat we niet met jou willen, maar we willen gewoon graag met elkaar. En dat dat vond ik zo'n mooi onderscheid. Terwijl dat natuurlijk wel vaak het gevoel is van, maar wil je dan niet met ons, zeg maar. Maar ik had echt een struggle te gaan om toe te geven dat ik eigenlijk wel graag met alleen mijn kinderen naar Thailand wilde. Niet, weet je, er zijn heel veel redenen. Het is alleen al financieel met z'n zevenen is al nogal een uitdaging.
Zo,
Sowieso alle vakanties. Maar ook gewoon alles, gewoon de vrijheid. Hè. Je merkt ook vaak binnen samengestelde gezin dat er gewoon andere rituelen zijn op vakantie. Of een andere behoefte aan qua activiteiten, qua... ja, en dan heb je toch je eigen bloed en het andere bloed. En dat is dat, als dat maar er mag zijn. Mm-hmm. Het is heel grappig. Ik merk dus nu ook dat ik toch wel voorzichtig ben met wat ik zeg. Want ik wil niemand kwetsen.
Ja,
dus
ja.
En dat is natuurlijk wat er daar ook speelt.
Ja.
Je wilt niemand kwetsen, maar er is ook wat er is.
Ja.
En hoe kan dat er zijn?
Ja, ja. Ja, bijzonder, hè? Want dat komen we natuurlijk wel vaker tegen in een podcast. Als je dan je verhaal vertelt, kunnen anderen het ook horen. En ja, wie hoort het en hoe wordt er dan over gedacht? Dus ga je zo over op je woorden letten.
Ja, want het ligt gewoon op de loer dat je mensen kwetst of dat ze zich afgewezen voelen. Of
ja.
Ik heb ook heel veel te kampen gehad met schuldgevoel naar alle kanten.
Ja.
Zowel naar mijn kinderen als, en dat heb ik nog steeds, als richting Valentijn, mijn huidige lief.
Ja.
En ook richting mijn ex.
Ja, ja.
En ik even een recent voorbeeld. Oh ja. Wij gaan binnenkort gaan we met z'n tweetjes lekker een weekje naar Spanje. Gewoon heerlijk.
Heerlijk.
Ook omdat het kan. Ja, dat is ook een kant van het co-ouderschap die heel erg prettig kan zijn.
En hoe belangrijk om dat in je relatie, om daar op die manier aan te werken.
Ja. En ergens merk ik dan ook bij mijn kinderen van, oh, wij mogen weer niet mee. Terwijl we gaan vaak genoeg met z'n vieren op vakantie. Maar toch is het, en dat hebben ze natuurlijk ook, of natuurlijk, dat hebben ze nu ook aan de andere kant. Dat papa heeft een nieuwe vriendin en die gaan ook lekker met z'n tweetjes op vakantie.
Ja.
Zij moeten gewoon naar school. En wij zitten en ik dacht, hé, daar is het schuldgevoel weer.
Ja.
En nou, zou heb het ik laatst nog... wel geleerd van Magda Hengst, hè, die ook betrokken is bij de Steve Academie. Die had het over, vond ik heel mooi, een schuldgevoel is een stilstaand woord. Hoe kun je verantwoordelijkheid nemen?
Ja, ja.
Dus wat kun je doen?
Ja.
Want misschien zit er wel ergens een kern van waarheid wat niet helemaal klopt. Dus wat kun je doen? Welke verantwoordelijkheid kun je nemen? Best wel lastig voor mij als jongste, nee, grapje. Ja. Om dit weer in balans te krijgen. Wat is hier nodig? Dus die heb ik al onthouden.
Ja.
Van schuldgevoel,
mooi,
stilstaand woord naar verantwoordelijkheid.
Ja. Schuldgevoel maar heeft te maken met de vraag waar voel jij je dan verantwoordelijk voor?
Ja. Ja. Dus dat mensen worden gekwetst of zich afgewezen kunnen voelen of misschien niet belangrijk. Ja, dat is ook wel iets waar ik
weet je wat ik dan benieuwd vind, is of het nou nog verschil zou maken als jij nou nog bij je ex was, als papa en mama samen op vakantie gaan, of als mama met een nieuwe man op vakantie gaat. Zou dat voor de kinderen nog uitmaken, denk je?
Ik denk het wel, maar ik kan het nu niet zo alle minuut duiden waar dat nou precies in zit. Maar het maakt wel uit.
Want jij gaat met die zogenaamde buitenstaander wel iets leuks doen en niet met ons insiders.
Ja, ik ga met hem en niet met hun. Ja, dat is het. Het zal iets met outsider-insider
zijn.
Ja, of je erbij hoort of niet.
Ja.
Ja. Er niet bij horen is sowieso natuurlijk een thema wat je aan alle kanten tegenkomt.
Nogal, ja.
Vaak voelt de stiefouder zich er in ieder geval niet bij horen. Maar dit is echt een voorbeeld waarbij de kinderen zich er even niet bij voelen horen.
Ja, of zich niet belangrijk. Dat zoiets kreeg ik een beetje mee. Ja. Van, ze voelen zich hier niet...
Ja.
Ja. Niet belangrijk in of... Nou, zoiets. Ja. Er was in ieder geval weer schuldgevoel. Heel recentelijk. Ja.
En hoe ga je er dan mee om?
Ja, toch kijken van... Goh, wat zou ik dan met... Hè, want ik ben ook steeds meer eigenlijk in subsystemen gaan denken. Dus niet dat alles elke keer bij elkaar moet. Maar wat kan ik in elk subsysteem doen? Dus hoe kan ik nu weer met mijn kinderen ook iets leuks doen? 1-op-1 of met z'n drietjes?
Ja.
Waar zit daar ruimte in?
Dus leg je daar... uit over subsystemen?
Nou, in elk gezin heb je subsystemen. Dat kan zijn, de ouders zijn een subsysteem, de kinderen zijn een subsysteem. Maar dat kan ook zijn, de jongens zijn een subsysteem, dus de zonen en vaders.
Ja.
Dus je kan binnen het hele systeem, kun je ook weer subsystemen onderscheiden.
We hebben ook subsystemen, leuk.
Ja.
Ja, nou ja, het is ook wel echt heel leuk om het is ook wel heel druk, omdat je en moet doen. Je gaat en met je partner op vakantie en dan ook met de kinderen en. Dus het wordt wel veel. Maar ik herken dat ook wel, die subsystemen. Ik vind het ook heel fijn om af en toe iets alleen met Joost te doen. En soms iets met onze eigen kinderen te doen. En Joost doet dat dan ook met zijn oudste kinderen alleen. We doen ook vaak iets met z'n allen. En we doen ook vaak iets met z'n allen waar de schoonkinderen dan ook weer bij zijn. En wij doen ook jaarlijks iets met alleen de meisjes. Dus dan heb ik het over mijzelf, mijn dochter en stiefdochter, schoondochter en kleindochter.
Tof.
En dan doen de jongens ook iets met de mannen. En dat vind ik heel gaaf, want dat mag wat mij betreft alleen maar groeien. Dus in die zin kan je allerlei leuke constructies bedenken.
Ja, want het subsysteem is ook Valentijn met mijn kinderen. Hè? Dus stiefouder, stiefkinderen. Dat hij even heerlijk met hun zijn ding kan doen, zonder dat ik erbij ben.
Ja.
Dus die is ook belangrijk, dat daar ook aandacht voor is.
Ja. Ja.
En die dreigt toch snel het onderspit te delven. Terwijl die voor de balans in het hele systeem wel echt belangrijk is.
Ja, ja. Ja, gaaf. Ja. Ja, dat is wel heel mooi om het zo te gaan zien. En daar is jouw vakantie bijvoorbeeld dan ook een onderdeel. Van Anouk, hè? Dat je met je eigen kinderen gaat. Ging Eva toen ook in diezelfde tijd met zijn eigen kinderen?
Nee. Nee, ja, hij is toen wel ook weg geweest, hoor. Maar dat was niet dat dan moet of zo.
Hm.
Dat is gewoon... Wij deden gewoon ons eigen dingetje.
Ja, ja. En kreeg jij toen ook te horen, net zoals Lisette, van... mogen wij dan niet mee? Of,
Ja, ik weet dat de kinderen van Evert het wel echt lastig vonden.
Ja.
En dat ook wel graag wilde. En het is nu voor de aankomende vakantie is dat ook weer een uitdaging. Want de moeder van de kinderen, van Evert's kinderen, die... Nou, in ieder geval, het matcht niet, zeg maar. Nee. Hè?
De planning.
De planning matcht niet.
Dat is ook zo'n ding.
Kunnen nog zo uren over doorgaan. De planning klopt niet. Dus mijn kinderen zijn de eerste 3 weken bij mij en zijn kinderen zijn de tweede drie weken van de zomervakantie. En dan gaat het over van, en wat gaan wij dan doen en wat gaan zij dan doen? En dan is het toch ergens wel ook die vergelijking en spannend. En mijn zoon krijgt dan al glimoogjes van, betekent dit dat we weer op reis gaan met z'n vieren?
Zo. Oh ja, ja, ja.
En die is naar Ever toe gegaan en zei, wat ga jij doen de eerste 3 weken van de week? Moet jij werken? En Evert kan het gelukkig goed hebben. En die ziet ook dat het dus niet persoonlijk is. Maar dat het echt gewoon een behoefte is om ook toch met je eigen bloed bij elkaar te mogen zijn.
Ja.
Heeft hij die behoefte ook? Of is die anders? Of wil je daar misschien... Is het lastig om over iemand anders te praten die hier niet aan onze keukentafel zit?
Ja, dat kan ook. Wel lastig. Dan ga ik het voor hem invullen.
Ja, precies.
Verkeerde maar hij heeft... nee, niet verkeerde vragen. Mooie vragen. Ik denk dat er... om het wel een beetje in te vullen... is de behoefte van Evert over het algemeen... dat meer om echt met z'n allen bij elkaar. Hij heeft ook heel erg van... hoezo onderscheid tussen jouw kinderen en mijn kinderen. Dus hij heeft veel meer dat geheel... en dat vind ik... Dus daar zit mijn schuldgevoel ook extra vaak... Omdat hij dat meer heeft dat we met z'n zevenen één geheel zijn. Waar ik toch nog stiekem wel behoefte heb om mezelf te met z'n vieren te zijn.
Ja, en positief benaderd hebben jullie dus het heel mooi. Dat de één aandacht heeft voor juist het geheel. Ja. En de ander aandacht heeft voor ja, maar we moeten ook onze eigen kern...
Dat ook mag.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja, want ik vind het ook heerlijk om met z'n zevenen. Want we zijn de afgelopen vakantie zijn we ook met z'n zevenen geweest. En dat vind ik ook fijn. Maar het is het mooie wat ik echt zo'n prachtig voorbeeld vind van hoe hij erin staat en hoe ik erin sta. Is dat toen ik voor het eerst, ik weet niet of is het tijdens de podcast was gegaan over het vlot?
Het al ik geloof verteld? Het nog niet, dus vertel maar. Ja.
De oefening van het vlot. De vlotoefening gaat over dat je in je hoofd hebt dat je met je, dus ik met mijn kinderen... op een vlot op zee en met Evert, dus mijn nieuwe partner. En het besef dat als het vlot bijna zinkt en moet één iemand af, dat ik dan dus...
En dat mag je niet zelf zijn.
En mijn ex is er ook bij. Dat was natuurlijk de... De vader van mijn kinderen is erbij, mijn nieuwe partner is erbij, ik ben erbij en mijn kinderen zijn erbij. En als het dan het vlot zinkt en er moet één iemand af... is het afschuwelijke feit dat ik dan dus mijn nieuwe partner eraf duw... omdat ik nooit de vader van mijn kinderen eraf zal duwen.
Ja.
En dat is gewoon een pijnlijk besef... dat zo is. En dat ik vond het echt een eye-opener toen ik dat voor het eerst hoorde. Dat ik dacht van jeetje, en dat is inderdaad wat er eigenlijk altijd in de onderlaag speelt. Dat je uiteindelijk blijft dat toch wel een kerngezin of zo. Vet ingewikkeld.
Ja, ja.
Toen ik dat... ik kwam toen thuis, want ik had dat van Magda gehoord. Want dat was de eerste voor mij de ingang naar het Stiefacademie. En ik kwam thuis en ik zei tegen Evert... Nou, moet je nou horen, oefening nou echt te gek en vlot. En stel je voor dat jij met jouw ex en jouw kinderen en ik erbij... En dan zingt dat vlot. Nou, en dan duw je mij dus eraf en niet je ex. Hij zei, echt niet. Ik zei, jawel. Hij zei, nee. Hij zei, ik duik er nog liever zelf af dan dat ik jou eraf... Ja,
maar dat mag niet.
Ik zei, dat is niet waar. Jij, dus systemisch klopt dat niet. Je zal nooit de vader van je eigen kinderen... want er zijn namelijk haaien, zei ik toen. Even voor de helderheid, hij is marinier. Dus
hij redt zich wel.
Hij ging ons redden. Maar, dat zegt denk ik veel over hem. Hij zou echt zorgen voor dat wij als eenheid bij elkaar blijven. En liever zichzelf nog opofferen dan iemand anders.
Ja, dus ja. Dat is eigenlijk wel een mooi begin van een gesprek. Mooi. Wat zou jij doen op dat vlot? Wie gaat eraf? Want het zegt iets over... ordening ook. Ja. Hè? En over...
Nou, en ook bijvoorbeeld, want ik werk bijvoorbeeld ook met een stiefmoeder die geen kinderen heeft met een vader met zijn kinderen. En zij moet dus erkennen dat zij het liefste die kinderen eraf zou donderen.
Ja, ja.
En dat het conflict is tussen haar en haar partner.
Ja.
Omdat hij dat voelt en hij heeft tegen haar, beseft dat ik jou eraf zou donderen.
Ja, ja. Ja.
En dat er de mag zijn en dat zo is, systemisch wetmatigheid bijna.
Ja. Ja, dat zie ik, dat voel ik ook altijd al in het heel klein. Als mijn kinderen bij mijn ex zijn en wij gaan lekker een weekendje weg. Nou, weekendje, dat kan ik tegenwoordig goed hebben. Maar laten we zeggen een vakantie van 2 weken. Dan is bij mij altijd weer een moment dat ik opnieuw moet rouwen. Omdat ik mijn vakantie niet met mijn kinderen vier. Terwijl... mijn huidige lief denkt... yes, eindelijk tijd met z'n tweeën. Wat heerlijk. En ja... als het lang duurt... dan gaat hij ze op een gegeven moment ook missen. Maar met een hele andere intensiteit natuurlijk. Ja. En pas veel later. En ik heb daar lange tijd over gedaan... om dat dan dus te erkennen. Dat ik dan toch weer even... of heel verdrietig ben... of inderdaad toch weer een stukje rouw door moet... En de laatste tijd gaat dat goed. Of dan geef ik even aan, joh, ik ga nu echt gewoon even douchen... en een half uur staan huilen onder de douche. Dan doe jij lekker je kopje koffie in de zon. Yeah. Maar dat is dan gewoon heel verschillend.
Yeah.
Dan zitten we er gewoon echt heel... ja, echt even heel anders in. En het helpt om dat dan te onderkennen.
Precies.
Want ik heb dat ook vaak genoeg gewoon, bam, onderdrukt.
Ja, ja, ja. Nou, volgens mij zit die oefening ook in ons boek. Van schrijf eens een keer alle spelers in je systeem. Hè, zet die eens een keer neer op papier of zo. Of als ze er maar allemaal in voorkomen. Dus ook de vorige partners en iedereen die daarbij hoort. En zet dan eens even rondjes vanuit elk perspectief... wat eigenlijk ten diepste je ideale samenstelling is. Ja. En dan krijg je heel veel verschillende clustertjes, hè, vanuit verlangen.
Mooi.
Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk als je het systemisch bekijkt... want zo kijken wij alle drie, hè, zo zijn wij opgegroeid. Ja, precies. Systemisch is het dan ook weer de kunst... om dan iedereen daar in het geheel ook weer daarin te sluiten. En dan, want dan kan je volgens mij tegen iets aanlopen... dat je partner zich ineens buitengesloten voelt... of dat de kinderen zeggen, hey, mag ik niet mee? Want dat botst dan even met dat andere rondje... wat je dan ook wil verzorgen. Ja, ja. Ja,
ik vind het mooi, het mooie van waar we het nu over hebben met elkaar, maar ook wat jij zegt van als het er maar mag zijn. Hè? Dus als je dat maar met je partner kan bespreken, dat zo is en dat je dat dus niet weg hoeft te houden. Ik denk dat zo de essentie blijft de hele tijd.
Wat dus ontzettend veel vergt van alle partijen in zo'n systeem. Want je...
Ja, want je zou maar horen, jij gaat er wel vanaf van dat vlot. Je zou het maar te horen krijgen. Ja,
en ook toch heel vaak niet op die eerste plek staan.
Ja. Ja.
Dat dus is nogal wat. Ja. Om dat echt te onderkennen dat dat zo is.
Ja.
En wat maakt dat dan weer allemaal los? En kun je dat hanteren? En kun je dat met elkaar bespreken? Het is echt hogeschool relatiekunde.
Ja, ja, ja.
Om dit te laten slagen.
Ja.
Dus ik snap ook die statistieken wel, dat er toch ook veel samengestelde gezinnen weer uit elkaar vallen. Want ja, elke relatie is werk aan de winkel en werken aan je eigen issues. En, maar dit is wel verdriedubbeld.
Het moeten leren accepteren dat je niet op die eerste plek staat, per definitie. En, maar als jij nou opgegroeid bent en vanuit een gezin komt waarbij je altijd het gevoel had dat je er altijd al achteraan bungelde, dan ga je dat natuurlijk in je stiefsysteem helemaal nog eens een keertje tegenkomen.
Terugtrekken.
Dan kunnen daar natuurlijk, dat weten wij ook, hele diepe gevoelens nog eens extra bij komen. Of dat je op het schoolplein al nooit mee mocht doen. Weet je wel, zo die diepte, die doet vaak ook nog mee.
Buitengesloten zijn.
Ja. Ja, dus die, om het nog maar ingewikkelder te maken, het wordt steeds, wordt steeds triester zo.
Nee, ja, maar het is wel. De opluchting op het moment dat het dus, dat systeem, het klinkt altijd een beetje zweefteverig, maar dat het in het licht mag komen, dat er gewoon een schijnwerper op de mag van, dit is hoe het is. En dit is de pijn, dit is de ingewikkeldheid. En dat... Dat geeft lucht.
Ja, dat erkennen. Ja.
Ja.
En alleen al
en
dat
vervolgens ook weer ruimte voor alle mooie dingen die er natuurlijk ook zijn. Door nieuwe banden die ontstaan tussen stiefouder en stiefkinderen. Ja, dat kan mij ook ontzettend ontroeren.
Ja, mooi hè? Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, daar ga ik nu even over nadenken.
Nou ja,
heel vaak eigenlijk. Soms zit ik foto's terug te kijken van, dat weet ik veel, dat we gewoon gezellig aan het borrelen zijn met vrienden of zo. En dan zie ik mijn twee kinderen tegen Valentijn aanhangen, terwijl ik gewoon met mijn vriendinnen aan het kletsen ben.
En dat is dan
ook weer super vanzelfsprekend.
Ja. Eigenlijk zijn dat plaatjes of foto's, of ja, ik noem het altijd pareltjes. En dat je die eigenlijk heel, heel erg moet koesteren en vast moet houden. Een heel langzame parelketting, hè? Want natuurlijk stiefsysteem of samengesteld gezin, daar heb je gewoon zoveel tijd voor nodig en zoveel investeren, dat je heel langzaam met al die voorbeeldjes een prachtige parelketting kunt rijgen. Anouk pakt nu de telefoon. Ik zal het even toelichten. Nee, en die gaat nu een foto laten zien, denk ik.
Kijk. Nee, jij zei net van die foto. Ik heb toevallig net een foto gemaakt van Evert, die dus een enorme dikke knuffel van mijn jongste krijgt. En daar moest ik ook echt een traan in mijn tijd. Het is ergens toch iets gelukt.
Oh, dan fantastisch.
Ook een soort van onschuldiging.
Maar schuldgevoel aan de ene kant speelt hier eigenlijk de tegenovergestelde, de beloning.
Ik ben zelf geen stiefouder. He, want Valentijn heeft geen kinderen. Maar als wij onze stiefcafés online houden, wat we ook regelmatig doen, en ik hoor die stiefmoeders en die stiefvaders over hun kinderen struggelen, maar ook dat ze elke keer weer hun hart openzetten.
Ja.
Ik ben daar altijd weer zo van onder de indruk.
Ja, want even voor de luisteraar, wij zitten hier eigenlijk als, we hebben inmiddels gewoon zoveel leuke gesprekken, maar ook als educatieteam, hè, noemen we ons, van de Stiefacademie Nederland. Wij organiseren elke maand of een stiefcafé of een webinar. En een stiefcafé is gewoon open. Hè, daar kan je alles inbrengen, over van alles lekker kletsen, uitwisselen. En dan, als wij daar thema's in ontdekken of rode draden, dan maken wij daar een verdiepend webinar van met z'n drietjes. En dus elke keer weer leuk om dat te maken en te doen. En dan geven we die weer. En we hebben daar recent opstellingenochtenden aan toegevoegd. Hè? Dus als iemand zegt, nou, ik wil mijn eigen situatie wel eens eigenlijk uitdiepen, dan kan dat ook. Dan komen we live bij elkaar. Die andere dingen zijn online. En dat doen wij dus met z'n drietjes. Dat is ook wel leuk om even te vertellen. Dat we daar samen mooie dingen in meemaken. Ik zat net te denken, voordat we de apparatuur aanzetten, volgens mij is het echt super leuk om ook elke keer als we zo'n webinar hebben gehad over zo'n onderwerp, om daarna gewoon weer een keukentafelgesprek over. Of zo'n napraat. Zo'n napraat. Van, goh, wat kwamen we nou tegen? Wat komen we daarin zelf tegen? En dus dat is leuk. Dus
ja, heel
dit
tof.
Moeten we gewoon vaker doen. Ja, dat zeiden we al zo vaak. Dit moeten we gewoon echt vaker doen.
Daarin wil ik één ding wat bij mij heel erg blijft hangen, bij ons allemaal volgens mij, van een van de Stiefcafés. Dat er een van onze vaste
gasten
die daar regelmatig komt, vertelde over haar stiefvakanties.
Ja. Ja.
En zij is stiefmoeder van zonder eigen kinderen.
Ja.
En dat zij dan zo af en toe gewoon een weekendje helemaal voor zichzelf de ruimte maakt en dan echt even weggaat. Ja. En dat noemt dan een stiefvakantie.
Ja.
En dat mag.
Ja. Ja.
Dat vond ik zo...
Ja, even weer opladen en jezelf even ontslaan van die pittige taak. En daar weer eventjes lekker van bij mag komen. En dat heb je ook te doen. Dat je gewoon...
Ja, en dat is voor mij als biologische ouder eigenlijk ook een cadeau. Want ik weet, als hij dat af en toe doet, hij is het ook meer gaan doen.
Ja.
Dat hij dan ook weer echt ja zegt als hij er is.
Ja, ja.
Dus dat het toch meer een keuze blijft of dat hij meer vrije ruimte daarin heeft. Ja, dat geeft mij ook iets.
Ja, ja, ja.
Dus,
Nou ja, hij geeft natuurlijk heel veel aan jouw kinderen. Hè, door ook zijn dingen te doen. Misschien plakt hij een band of ik weet niet wat hij allemaal hij doet. Vast
hij
mooie
draait
dingen.
Gewoon mee. Oh, ja, volledig.
Dus
ja.
Hij geeft een heleboel. En doorgaans, kinderen hoeven daar niet iets voor terug te geven. Hè. Dat wordt soms wel verwacht. Denk aan moederdag, vaderdag, wat dat voor ding is. Maar op deze manier zorgt hij in ieder geval ook dat hij zelf opgeladen blijft. En jij geeft hem dat en hij neemt dat. En dan kan hij die taak weer vervullen. Dat is ook wel vaak echt iets wat volgens mij in die stiefcafés elke keer weer voorbij komt. Zorg ook echt goed voor jezelf, dat je opgeladen blijft. Dat je kan leeglopen. Ja, mooi.
Nou, en dat het dus soms ook mag dat mensen ervoor kiezen, de stiefouders zonder eigen kinderen, om niet die zorgtaak op zich te nemen.
Ja.
Dat als dat niet past, als het niet klopt voor je, dat daar wordt vaak toch wel ingewikkeld over gedaan. Van dat niet hoort, want je moet dat toch eigenlijk toch echt wel doen. Maar ik vind het ook wel belangrijk om dat te blijven zeggen, dat dat dus niet hoeft.
Nee. Nee.
En dat je daarin ook op dingen mag terugkomen.
Oh, dat
is want wat ik heel vaak hoor ook van hem is, hij zegt, dat hij zegt van ja, maar ik heb toch voor jou en dus ook voor jouw kinderen gekozen. En dat ik zeg, je had toch geen enkel benul waar je aan begon.
Nee.
Zeker als je zelf geen kinderen hebt. Je hebt gewoon geen idee.
Je weet niet waar
dus
je aan
daar
begint.
Mag je op terugkomen.
Nou, dat vind ik ook zo'n prachtig, de titel van het boek van Patricia Heijen.
Ja.
Als ik dit eerder had geweten.
Ja.
Puntje, puntje, puntje.
Ja. Ja.
En dan blijft mijn vraag naar mijn cliënt altijd, wat had je dan gedaan?
Ja, ja.
Wat had je dan gedaan?
En wat er dan als antwoord komt, is heel interessant om mee te werken. Ja.
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 En wat heb je nodig als je het wel had geweten? Of wat had je dan nodig aan gehad aan kennis of aan ondersteuning? Of van je partner, van extern? Om dit beter te kunnen doen? Of ben je eigenlijk wat tevreden hoe het gegaan is?
Ja, ja. Nou, mooi. Ja, volgens mij, wij kunnen nu nog uren doorgaan. Dat gaan we dus niet doen. Want we gaan nog een keer een keukentafelgesprek.
Ja,
je wil nog één ding zeggen.
Ja, want wat ik zo mooi vind, dat als het dus niet, als het niet klopt, en het is misschien ook wel een mooi bruggetje naar de afronding van het nummer, is als het niet klopt, dan kan je echt ervan uitgaan dat de kinderen die gaan op de deur kloppen.
Zij en leg dat eens uit, als het niet klopt.
Nou, ik denk dat op het moment dat ik als stiefmoeder iets doe met de kinderen waar ik eigenlijk, nou ja, hoe kan ik dit nou uitleggen? Dat ik iets doe wat niet klopt bij waar ik eigenlijk naar verlang. Of dat ik het vanuit loyaliteit of vanuit plicht of vanuit welke...
Of je gaat op de verkeerde plek staan als moeder.
Ik ga op de plek van moeder staan. Nou, gegarandeerd dat de kinderen die gaan daar rammelen aan totdat ik toegeef dat ik iets doe wat niet klopt.
Ja.
Dus kinderen voelen het zo heilig goed aan dat je ze af en toe ook wel kan vertrouwen op als zij iets laten zien, dat je daar dan naar kan luisteren.
Ja, dus wat willen zij vertellen? Kijk, en ik kom die kinderen veel tegen in mijn werk als jeugdhulpverlener. En toch is het nog steeds heel vaak zo dat er dan naar het kind wordt gekeken. En het kind heeft een probleem en dat moet worden opgelost. Terwijl, ja, de vraag is, wat wil dit kind inderdaad zeggen? Ja. Wat is de boodschap van dit kind? En gelukkig wordt er ook steeds meer, ook in de jeugdhulp, systemisch gekeken. En wordt er inderdaad op die manier gezocht naar, goh, wat is er in dit systeem aan de hand? Ja. En daar is ook nog wel een wereld te winnen als het gaat om, wat zijn dan de dynamieken in een samengesteld gezin? Want ja, wat ik zelf ook volledig heb gedaan, hè, wat ik aan het begin al zei, van er is een nieuw gezin, strik je eromheen.
Kerngezin.
Nu is het weer goed. En de kinderen moeten dat ook vinden. Dat kom ik ook veel tegen.
Ja.
En er ontstaat zoveel ruimte als je daar is, nou ja, ja, naar gaat kijken van, ja, maar dit is geen gewoon gezin.
Nee. En het boeiende is, of het ook het ingewikkelde is, om dan in het, naar het gedrag van het kind te kijken. Ook al is dat gedrag strontvervelend.
Ja.
Ook al is het misschien zelfs wel niet acceptabel. Of nou ja, wat er ook maar een kind laat zien in gedrag, is het heel makkelijk om het kind weg te doen als jij bent een vervelend kind. Maar het is eigenlijk een uiting dat dit kind keihard aan het werk is voor het hele systeem.
Ja, en het risico is zelfs dat ouders, inclusief de stiefouders, strenger gaat optreden. En dat is nou precies wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Ja. Dus, maar heel mooi om inderdaad niet naar dat gedrag te kijken, maar naar wat zit daaronder, ja, wat wil dit kind ons vertellen?
Ja. Welke taak heeft hij op zich genomen?
Ja.
Ja. Om spreekbuis te zijn van wat er eigenlijk aan de hand is.
Ja.
Super ingewikkeld.
Heel ingewikkeld. Ja. Heel ingewikkeld, ja.
Want dat betekent voor ouders vaak ook hun eigen pijn,
ja,
aankijken, ja, en doorvoelen. En dat is niet makkelijk.
Nee. Nee, en ik zeg altijd van, als een kind, nou sowieso, als een kind zich uit, dat is al makkelijker dan dat het zich terugtrekt. Dan kan je, ja, iets makkelijker mee aan het werk. Maar ik vind altijd, ik maak altijd het voorbeeld van, het is heel moeilijk om een bijtende hond te knuffelen.
Nogal, ja.
He, want de hond bijt, of althans, dat is het gedrag, de uiting. En wat het eigenlijk zegt is, hou me vast. Of, nou, ik mis, he, er is gemis, ik heb rouw. Het zijn allemaal, dus daarna leren kijken. Nou ja, dat is ook ons prachtige werk en onze uitdaging. Ja. Om daar mensen in te begeleiden, inzichten te geven. Nou, dat doen we dus hartstikke fijn. Volgens mij echt met heel veel plezier met de stiefcafés in de webinars en de opstellingenochtenden. En dat gaan we gewoon ook in deze podcast zo
leuk
verder verspreiden. Nou, superleuk. Nou, dan, ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. En we eindigen elke aflevering met een muzieknummer. Nou, heeft eigenlijk, jij, Anouk, jij had echt een prachtig nummer gevonden bij wat we eigenlijk net hebben verteld.
Ja.
Leg eens even uit. Wat, ja, koos je en waarom?
Dat is het nummer van Stef Bos en dat heet Niet van deze wereld. En dat gaat eigenlijk over, nou ja, ook wel denk ik voor een deel over mezelf, hoe ik mezelf als kind heb gevoeld. En ook wat ik veel zie binnen samenstelde gezinnen en sowieso binnen relaties die gewoon niet goed gaan, dat kinderen de taak op zich nemen om eerlijk te willen zijn, om dingen te benoemen die volwassenen eigenlijk gewoon liever niet zien en liever, ja, niet willen horen.
Ja.
En of dat nou binnen een organisatie is of binnen een gezin of binnen welk systeem dan ook, dat zij een taak op zich nemen die heel ingewikkeld is.
Ja, en die ze niet altijd in woorden benoemen, maar wel.
Ja, en soms in gedrag en soms doen ze precies de vinger op de ja, pijnlijke plek.
Ja, ja.
En hoe kan je dat aannemen en hoe kan je, nou ja, en het feit toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, voelde ik me heel erg gezien in de taak die ik had, die elke keer werd afgestraft vroeger. En ik voelde voor me voor het eerst dat ik denk van, oh ja, dat is wat ik probeerde te doen. En ik had niet de goede woorden en ik deed het op de foute manier. En ik had het echt op allemaal verantwoordelijke, meer betere manieren moeten doen. Maar dit is een tekst voor iedereen die zich hierin gehoord voelt.
Nou, fantastisch. Dan gaan we met dat nummer afsluiten. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor deze eerste podcast.
Jij ook bedankt en heel graag gedaan. Dank.
Nou, leuk. Dan komt hier Stef Bos met Niets van deze wereld.
Jij hebt het vuur gestolen van de goden. Jij bent de waarheid op het spoor. En nu vind je elke deur gesloten. Want de brenger van de boodschap wordt meestal vermoord. Je haalt ze uit hun zoete dromen. Want jij hebt maling aan de macht. En ze luisteren niet naar je liefste. Zij zijn bang. Want stilte, stilte is kracht. En jij bent niet van deze wereld. Jij bent niet van deze tijd. Jij strooit zout in open wonden. Ze zijn je liever kwijt dan rijk. Ze zijn je liever kwijt dan rijk. Jij doet niet mee aan deze kermis. Jij danst niet met de haat en ui. En ik weet het, eerlijk duurt het langst. Maar liefst. Ze hebben weinig tijd en je mag alleen de kudde volgen. Jij mag niet zeggen wat je ziet. Dit is het land van bange blinden, waar een eenoog koning is. En jij bent niet van deze wereld. Jij bent niet van deze tijd. Jij strooit zout in open wonden. En op een dag word je gevonden. Want ze zijn je liever kwijt dan rijk. Ze zijn je liever kwijt. En de prijs van eerlijkheid is altijd hoger dan je denkt. En er is een tijd geweest dat je betaalde met je leven. Maar de tijden zijn veranderd en nu word je alleen maar doodgezwegen. Nee, jij bent niet van deze wereld. Jij bent niet van deze tijd. Jij strooit zout in open wonden. En op een dag word je gevonden. Want ze zijn je liever kwijt dan rijk. Ze zijn je liever kwijt dan rijk. Zij zijn de liefde liever kwijt dan rijk.